Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee van de Ent uit Oudewater. Vanuit de Immanuelkerk ook een woord van welkom aan hen die met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Ik heb voor u de volgende mededelingen. Catechese, deze week beginnen de catechisaties weer. We behandelen les 10 van Follow Me en we zien alle catechisanten graag. Ook de 18-plus catechese zal weer morgenavond starten om 8:15 in het jeugdhonk van de kerk. Alle weer hartelijk welkom, ook als je dit seizoen nog niet geweest bent. Bijbelkring, aanstaande woensdag zal er weer Bijbelkring worden gehouden. We behandelen hoofdstuk 4 uit het boekje Leven bij de Dag van dominee Ten Brinke. We beginnen om 8:00 s'avonds. Op woensdag om 8:00 zal de huiskring voor de wijk Paddewij worden gehouden bij de familie Van de Velde, Talmaweg 130. En op donderdag is er weer een ochtend voor de alleengaanden. En Annelies de Butter zal dan iets vertellen over het werk in de gevangenis. De bijeenkomst begint om 10:00 tot ongeveer 12:00 en zal in de kerk worden gehouden. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven bij Annelies de Butter of Ria Molenaar. Dan de collecten, de eerste twee voor de preek. De eerste is bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede is voor pastoraat en catechese. En de collecte bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Zingen wij nu onze voorzang uit Weerklank, lied 251, de coupletten 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
nu wel. Ik heb u in Gods naam gegroet en uitgesproken dat onze verwachting van hem is. Maar dat had u wel verstaan, denk ik, in de kerk althans. Laten we zingen met elkaar, gemeente, Psalm 103 en daarvan de coupletten 1 en 2. We zullen straks zingen Psalm 19, vers 1 en 6. Dat is een lied van lofprijzing, maar ook een lied van verootmoediging. Psalm 19, vers 1 en vers 6. We mogen nu, wij hier samen zijn als Gods gemeente, ook uitspreken wie Hij voor ons is en wat Hij voor ons betekent. En we weten ons daarbij verbonden met Gods wereldwijde kerk, de kerk van alle tijden. Het apostolische belijden wij en spreken dat met één stem uit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, dat is de gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Zo mogen wij hier ook aan de avond van deze dag samen zijn als uw gemeente in uw huis, om u te aanbidden in ons lied, in het gebed, in alles waar we hiermee bezig mogen zijn, ook het offeren. Want u komt onze aanbidding toe. En zo komen wij ook tot onze bestemming. Want daar heeft u ons voor gemaakt. We zijn ervoor gemaakt. Om u te aanbidden. Om u te kennen. Om ons in u te verheugen. In u die onze schepper bent. In u die ons leven onderhoudt. In u die in de Heere Jezus onze verlosser te willen worden. En wij bidden u, Heere, dat we allemaal zo tot onze bestemming mogen komen. Dat wij u werkelijk mogen kennen door het geloof. Dat wij ook werkelijk van u gediend zullen zijn. Dat we werkelijk in die verbondenheid met u, Heere Jezus, mogen leven door uw geest. Wil dat aan ons allemaal geven, Heere? Want wij kunnen niet zonder u. Zonder u verdwalen wij. Worden we dood eenzaam. En gaan we uiteindelijk verloren. Heere, wij bidden u, wilt u daarom vanmiddag tot ons komen. In ons midden zijn. Het woord nemen. Ons aanspreken. En ook geven dat uw woord gehoor zal vinden bij ons, jong en oud. Wilt u met uw Heilige Geest daartoe het woord openen en ons hart openen voor uw woord. Heren, we mochten net van u belijden, Heere Jezus, dat u mens bent geworden voor ons. Om het werk van de verzoening te doen, te lijden en te sterven voor onze zonden. We mochten ook belijden dat u bent opgestaan op deze dag, de eerste dag. En dat u bent opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van uw Vader. En we mogen zo, net als de vroege kerk dat deed, bidden. Maranatha, kom, Heere Jezus, wees aanwezig. En zegen ons, heilig ons, hier in deze kerk, thuis bij de kerkradio, of hoe we ook met de gemeente verbonden zijn. Hoor dan zo, Heere, ons gebed in de naam van uw Zoon, onze dierbare Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij openen met elkaar de Bijbel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8, de eerste. Nee, we gaan eerst lezen uit het Oude Testament. Jeremia, daarna Johannes. Eerst Jeremia, 17. Enkele versen. Onbekend gedeelte. Maar het wordt vervuld, zullen we zien, in Christus. Jeremia 17 lezen we en daarvan de versen 7 tot en met 10 plus 13. Dus Jeremia 17, 7 tot en met 10 en 13. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is. En die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet als er hitte komt. Zijn blad blijft groen. Een jaar van droogte teert hem niet. En hij houdt niet op vrucht te dragen. Arglistig is het hart. Boven alles, ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? Ik, de Heere, doorgrond het hart. Beproef de nieren, en dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. 13. Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Zover de lezing uit het Oude Testament. De lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie naar Johannes, zoals gezegd, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 11. 8, 1 tot en met 11. En daar horen wij het Evangelie als volgt. Jezus echter ging naar de Olijfberg. 'S morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe. En hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? Dit zeiden zij om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg, de een naar de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift deze avond. Het laatste gelezen schriftgedeelte zal het uitgangspunt zijn voor de verkondiging. U krijgt eerst de gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van God. En daarna zingen we Psalm 86, 3 en 6. Na de preek zullen we zingen psalm 32 en daarvan het eerste en ook het zesde couplet. 32, 1 en 6. Zullen we de Bijbel voor ons nemen bij het gedeelte dat we als laatste ook lazen bij Johannes 8. Gemeente, u bent vast wel eens in de Sint-Janskerk in Gouda geweest. Of niet? Ben je er wel eens geweest? Anders moet je er nodig eens naartoe. Dat is een prachtig kerkgebouw. Niets ten nadele van het uwe, maar dat is echt een fantastisch mooie kerk. Op dit moment wordt daar de praeses van onze landelijke kerk bevestigd in zijn nieuwe rol. De kerk is wereldberoemd en dat is vooral zo vanwege de ramen. Die zijn namelijk allemaal beschilderd. De ramen van die kerk zijn eigenlijk stuk voor stuk schilderijen van glas. Er zijn allerlei taferelen op afgebeeld, waaronder ook een aantal bijbelverhalen. En op één van de ramen, schuin achter de preekstoel, daar is ook het verhaal afgebeeld wat wij net lazen. Ik zal het u even schetsen. Als je ervoor staat, zie je een heel hoog stenen gebouw. Het lijkt net als Sint-Pieter in Rome, maar dat is het niet. Het is de tempel in Jeruzalem. In dat grote gebouw zie je een klein groepje mensen staan, met in het midden een vrouw. Hele deftige mevrouw, ze lijkt wel van adel. En om haar heen zie je een aantal mannen die heftig aan het discussiëren zijn. En aan de voeten van de vrouw zit een man op zijn hurken. En die schrijft met zijn vinger in het stof van de vloer. En daar heeft hij een tekst opgeschreven. En die mevrouw die wijst met haar vinger naar die tekst. En als je je nek omdraait, dan kun je lezen wat er staat. Dan zie je dat er staat, wie onder u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Nou, dat is duidelijk het verhaal wat we net hebben gelezen, Johannes 8. Interessante is dat dit raam is geschonken door de stad Rotterdam. In 1601 om precies te zijn. Heel veel glazen in de Sint-Jan zijn gesponsord door Hollandse steden. Maar ook dit raam. Nou is het een interessante vraag. Waarom heeft het stadsbestuur van Rotterdam, dus burgemeester Abu Talib en zijn kompanen van die tijd. Waarom heeft het stadsbestuur van Rotterdam nou juist dit verhaal op hun raam laten schilderen? Het is niet het bekendste Bijbelverhaal. Nou, we weten dat niet zeker, maar historici nemen aan dat de stad Rotterdam daarmee een boodschap heeft willen afgeven aan de kerk van Gouda. Dat het schilderij een statement is. Dat Rotterdam daarmee wilde zeggen, pas op kerk, dat je niet te streng zult zijn. Voor mensen die in zonde leven. Pas op dat u geen mensen afstoot. 1601. Moet ik even snel rekenen. 39 jaar na de reformatie in Gouda. Dus die reformatie was nog niet zo oud daar. Kerk stond nog in de kinderschoenen. De meeste mensen waren nog Rooms-Katholiek. Kenden de Bijbel ook niet. En het volk en de volkscultuur die moesten nog hervormd, of beter gezegd, geheiligd worden. De moraal onder ons volk was bijzonder laag in die tijd. Dronkenschap, diefstal, prostitutie, overspel, die waren aan de orde van de dag. En de kerk verlangde daarna dat het volk geheiligd zou worden. Dat God in ons land weer aan zijn eer zou komen en zijn gebod geëerbiedigd zou worden. Maar de overheid, die had weer een ander belang. Die wilde graag dat het hele volk onderdak zou vinden in een nieuwe kerk. Dat heel het volk toegelaten zou worden tot de doop en het avondmaal. Ze wilden eenheid onder het volk.
Nou, vermoedelijk, dat is niet helemaal zeker, maar vermoedelijk heeft het stadsbestuur van Rotterdam er daarom voor gekozen om dit verhaal op hun raam te schilderen. Als een boodschap aan de kerk. Mannenbroeders, wees niet te streng. Kijk niet te nauw als het om de zonde gaat. Je zou nog eens mensen kunnen afstoten. Dat deed Jezus ook niet. Let maar op die vingerwijzing van die mevrouw. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dat was in die tijd een dilemma.
Nou, was dat natuurlijk niet alleen een dilemma toen. Met hiermee worstelen wij vandaag ook. Wat moet je doen als je ziet dat een broeder in de gemeente niet leeft naar Gods gebod? Moet je hem daarop aanspreken? Of kun je er maar beter niks van zeggen? Wat moet je doen als je ziet dat een man en een vrouw samenwonen zonder dat ze elkaar trouw hebben beloofd? En plein publiek en coram deo, zoals dat in de Bijbel eraan toe gaat. Kan dat in de gemeente van God? Of kan dat niet? Wat moet je als je ziet dat een broeder in onmin leeft met een ander, zich niet wil verzoenen en normaal gesproken aan het avondmaal aangaat? Kan dat? Of kan dat niet? Nou, u voelt aan hoe spannend dit soort vragen zijn, hè? Hoe moeilijk het is om hier zuiver mee om te gaan. Het is natuurlijk levensgroot gevaar dat we koud en hard mensen veroordelen en in de kou laten staan. Aan de andere kant is het natuurlijk het gevaar dat de gemeente van God ontheiligd wordt. Nou, met dit dilemma zitten we midden in deze geschiedenis. Met dit soort vragen heeft Jezus ook geworsteld. Voor hem was dit, ja, ik kan wel zeggen, een duivels dilemma. Nou, het verhaal is duidelijk. Op een morgen was Jezus in de tempel geweest, dus veel volk op de been geweest. Hier Jezus had onderwijs gegeven vanuit de Bijbel. We zouden zeggen, hij was aan het preken. Toen hij ineens was onderbroken, er was een vinger de lucht in gegaan en iemand riep: meester, we hebben een vraag. En een aantal wetsgeleerden, fariseeën, die was opgestaan en die kwam naar voren terwijl ze een mevrouw naar voren duwde. En die zetten ze neer voor Jezus. En toen stelde ze een vraag. U leest hem in vers 4 en 5. Kijk maar. Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan? Wat zegt u? Jongen, dat is nogal wat, hè? Dat is wel even heftig geweest. Moet je je voorstellen dat het nou hier in deze kerk zou gebeuren? Zo. Nou, u zou uw adem inhouden, toch? De spanning zou te snijden zijn geweest. Dit is spannend geweest. Voor Jezus. Voor die vrouw. Voor die wetgeleerde. De Heer Jezus werd heel hard geconfronteerd met een pijnlijke zaak. De zaak was op zich duidelijk. Niet ingewikkeld, de vrouw had overspel gepleegd. Nou, er zijn niet zoveel kinderen in de kerk, misschien maar beter, want dat is vreselijk. Maar misschien moet ik het voor ze toch kort uitleggen. Die vrouw die was dus getrouwd met een man en ondertussen verliefd geworden op een andere man. En daar had ze mee geknuffeld, om zo te zeggen. Laat ik het zo maar zeggen. Ze had haar echtgenoot, haar man, dus bedrogen. En ze had haar kinderen, mocht ze die hebben gehad, verraden. Ze had haar huwelijk, en misschien dat ook van die andere man, gebroken. Nou, Ik denk dat er niemand in de kerk zal zijn vanmiddag die zal zeggen, maar daar doe je toch niet moeilijk over? Als je dat denkt, heb je het nog niet helemaal begrepen wat dit betekent. Het is erg hoor. Want het huwelijk is heilig. Dat wil zeggen door God bedacht, ingesteld. Het is zijn idee dat man en vrouw in liefde en trouw zouden samenleven. Daar schept God vreugde in. Dat is helemaal naar zijn zin. En als het huwelijk onderuit wordt gehaald, op wat voor manier dan ook, dan heeft God daar moeite mee. Dat is een kwaad in zijn ogen. En dat kwaad dat duldt hij niet in zijn gemeente. Hij heeft zijn volk Israël vroeger bevolen. U moet dat kwaad uit uw midden wegdoen. Deuteronomium 17 vers 7. Zonder pardon. Als een Israëliet getuige was van overspel, dan moest hij dat aangeven. En de gemeente zelf met de getuigen voorop moesten de zondaar stenigen. Dat is wat. Zou God er vandaag nog steeds zo over denken? Zou hij daar nog steeds zo zwaar aan tillen? Of zou die veranderd zijn? Zou het hem vandaag niet meer zoveel kunnen schelen hoe we met elkaar omgaan? Zou het hem koud laten hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan? Wat denkt u? Spreek u nou eens uit, Jezus. U dan, wat zegt u? Waarom legden ze dat eigenlijk voor aan Jezus? Waarom kwamen ze met deze kwestie naar de Heere Jezus toe? Zat daar bewogenheid achter met God en zijn gebod? Werden ze gedreven door liefde tot God en zijn gemeente om die heilig te bewaren? Ja, was dat maar waar? Was niet waar. Nee, dat zat niet achter deze vraag. Er zat iets anders achter. Het staat in de Bijbel. Kijkt u maar, vers 6. Daar staat het. Dit zeiden zij om hem te verzoeken. Opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Met andere woorden, ze zaten eigenlijk helemaal niet te wachten op een antwoord. In ieder geval niet op het goede antwoord. Ze hoopten dat Jezus een fout antwoord zou geven. Hun vraag was een strikvraag, een val om Jezus mee te vangen. En ze wisten elk antwoord wat hij zou geven zou fout zijn. Want als Jezus zou zeggen, stenen ga maar, dan zou hij in conflict komen met de Romeinse overheid. Want die mocht alleen de doodstraf uitvaardigen. Maar als hij zou zeggen, stenen ga niet, dan zou hij in conflict komen met Mozes. Want die had geboden om overspeligen te stenigen. Jezus moest dus wel een fout antwoord geven. De vraag was een strikvraag, bedoeld om Jezus te vangen. De vrouw diende als een stok om Jezus mee te slaan, als was hij een hond. Dat is erg. Dat is koud. Hard. Liefdeloos. En die mannen, dat waren nota bene wetgeleerden, hè? Staat erbij, hè? Dat waren mannen die zaten de hele dag bijbelstudie te doen. Die hun leven hadden gewijd aan de studie van Gods wet. Je zou zeggen, als je de hele dag bijbelstudie doet, dan verander je daar toch door? Dan zal dat toch je karakter en je manier van doen veranderen? En de wet die gebiedt liefde
Heeft vanmorgen gehoord. U zult de Heere uw God lief hebben. En uw naaste lief hebben als uzelf. Als je dan die mannen ziet. Zo koud. Zo liefdeloos. Het is een treffende illustratie van wat de apostel Paulus zegt in Romeinen 8. Een hele krasse uitspraak. Maar wel waar. Het bedenken van het vlees, zegt Paulus. Het bedenken van het vlees. Dat is de mens zoals we van nature zijn. Het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Gemeente, neemt u het ter harte? En laat het ons tot nood mogen worden. Wat antwoordde de Heer Jezus, gemeente? Ja, niks, hè? Niks. Hij zei niets. Hij ging in het zand zitten tekenen. Op zijn hurken ging hij zitten en hij tekende op het zand in de vloer. Ja, wat heeft hij daar geschreven? Heeft hij poppetjes zitten tekenen of letters zitten schrijven? Weten we niet. Dat is apart, hè? Dat is apart. Dat er staat dat hij met zijn vinger schreef in de aarde. Wat heeft dat te betekenen? Waarom deed hij dat? Ja, wat Jezus daar doet, dat lijkt op wat Jeremia heeft voorzegd. Daarom las ik dat met u, die tekst van Jeremia. Die zei, Heere, hoop van Israël, allen die u verlaten, zullen beschaamd worden. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven. Dus dat je naam als het ware in het zand wordt geschreven en die ook zomaar weer wordt uitgewist. Dus met andere woorden, die vergaan, die zullen omkomen. Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want ze hebben de bron van het levende water, de Heere, verlaten. Zou Jezus door te schrijven in de aarde herinneren aan dat woord van Jeremia? Nou, dan zou dat... schrijven in de aarde een aanklacht zijn geweest tegen die wetgeleerden en fariseeën. Dan wilde Jezus daarmee zeggen, jullie zijn het die genade nodig hebben. Jullie zijn het die de geest van mij nodig hebben. Maar ze hebben dat niet opgepikt, ze bleven aandringen. En toen gaf Jezus toch antwoord. Dat is een heel verrassend antwoord wat hij gaf. Hij zei, de facto. Stenen gaan maar. Ga je gang maar. Ga je gang, doe het maar. Alleen één ding, ik ga zeggen hoe. Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En toen dropen ze één voor één af, van de oudste tot de jongste, tot Jezus alleen over was met die vrouw. En Jezus stelde haar toen de vraag, vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heere. Jezus zei tegen haar, dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Hoe zal die vrouw zich hebben gevoeld op dat moment? Opgelucht denk ik wel, hè? Dat is een opluchting geweest. Op het nippertje was ze gered van een afschuwelijke dood. Door Jezus. Gered van afschuwelijke dood. We weten, ja, Uit films heb je dat misschien wel eens gezien over de Taliban of zo in Afghanistan. Hoe een steniging eraan toe gaat. Dan wordt iemand in een kuil gezet, aan handen en voeten gebonden. Dan pakken mannen grote stenen en die smijten ze in iemands gezicht. Die straf zou ze hebben gekregen. Maar op het nippertje was ze ervan gered. Door wie? Door Jezus. Hoe zou die vrouw zich hebben gevoeld? Nou kan ik me voorstellen dat er mensen in de kerk zijn die hier niet blij van worden. Dat kan. Die denken, maar dat is wel heel gemakkelijk. Ik weet uit ervaring dat iemand zo kan denken. Niet uit persoonlijke ervaring, uit pastorale ervaring. Als je het zelf hebt meegemaakt. Als je zelf bedrogen bent. Dan denk je, nou, dat is wel heel makkelijk. Die mevrouw komt wel heel makkelijk vanaf. Is dit niet te gemakkelijk? Kwam ze hier nou echt ongestraft zomaar mee weg? Goeie vraag. Antwoord is nee. Nee. Ze kwam hier niet ongestraft mee weg. God zou haar zonde niet ongestraft laten. Er zou recht geschieden. Niet aan haar alleen. Alleen niet aan haar, maar de straf zou worden voltrokken door God aan zijn eigen geliefde zoon, Jezus. Hij zou in haar plaats aan het kruis een pijnlijke, vreselijke dood sterven, zodat er voor overtreders als zij en wij vergeving zou zijn. Echte vergeving. Echte vrijspraak. Daarom, zegt Jezus, veroordeel ik u niet. Daar ben ik niet voor in de wieg gelegd. Om mensen te veroordelen. Jezus is in de wieg gelegd om overspelers, huichelaars, wat voor zondaren dan ook, te behouden. En wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Hoort u het? Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet in hem gelooft, zegt de Bijbel ook, die is al reeds veroordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Maar hij is uit op ons behoud. Ons behoud. We hebben dus reden om in het licht te komen, tot Jezus te komen, met al onze zonden, hoe groot, hoe zwaar, hoe erg ze ook zijn. Jezus weet er raad mee. Word maar eerlijk voor hem. Word maar eerlijk voor de mensen. Wees maar niet bang. Er is genade, echte genade, voor echte zondaren bij Jezus. En we zijn erom verlegen, u ook, ik ook. Want zonder Jezus, dat zien we heel duidelijk in dit verhaal, zonder Jezus blijft ons hart koud en hard, dor en doods. We hebben allemaal Jezus nodig, zijn bloed nodig, zijn geest nodig. Hij wil ze graag aan ons kwijt. Blijf dan niet van hem af. Dat is de ergste zonde die je kunt begaan. Dat je afblijft van Jezus. Niet doen. Ontvang hem en zijn genade. En hoor het uit zijn eigen mond. Ik veroordeel u niet. En ga heen. En zondig niet meer. Amen.
zullen samen danken en bidden. Heere, zo mochten we op de avond van deze dag luisteren naar uw woord. Uw indrukwekkend woord, waarin wij uw genade zien schitteren, Heere Jezus. En tegelijkertijd de poverheid van ons mensen, de hardheid van ons natuurlijke hart, de verkeerdheid die ons zo eigen is. En daar kunnen we ons alleen maar voor verootmoedigen. Geef dat we dat ook mogen zullen doen, Heere. Want we zijn niet beter dan die wetgeleerden. We zijn ook zo vatbaar voor de zonde, net als die vrouw. Die zomaar onverwacht bij u terecht kwam. Maar dan was ze precies op het goede adres. Want u wist de raad met de zonde. U wilde die boeten, ook voor deze vrouw. O Heere, en daar moeten ook wij het van hebben. Daar kunnen wij ook alleen maar van leven. Wij danken u dat wij daarvan mogen leven, van uw plaatsbekledend offer voor onze zonde. En van uw toezegging, ik veroordeel u niet. En van uw woord, ga heen, zondig niet meer. Heere, geef ons zo van uw woord en door uw geest te mogen leven. Ook als gehuwden. Misschien dat het verhaal van vanavond ook dingen aanraakt in ons eigen leven, waar ook nog scherven liggen, wonden misschien ook zijn geslagen, die trekken bij tijd en wijle. U weet ervan. We bidden u, Heere, wilt u wonden helen. We danken u dat u de bruidegom bent die ons lief heeft, die ons trouw bent, tot de dood, ja, tot in eeuwigheid. Heere, we bidden u, geef dat wij zo daarom met u mogen wandelen, in de vreugde van het leven met u, van de afhankelijkheid van u. Vandaag en morgen en alle dagen. We danken u, Heere, voor de dienst die we mochten hebben vandaag, vanavond en vanmorgen. We bidden u, wilt u ons veilig thuis brengen. Geef ons een goede week die is begonnen. Zegen ons op de plek waar u ons gesteld heeft, in het gezin, op school, op de universiteit, in het bedrijf. Waar we ook gesteld zijn. Geef dat we daar ook u mogen dienen met de daad. Dat in onze woorden en daden iets zichtbaar mag worden van wie wij toebehoren. U, de goede, heilige, genadige meester. Zegen ons, Heer, en ieder van ons. En we danken u dat u ons beloofd hebt met ons te gaan. Met ons te zijn, al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Hoor dan zo, Heere, ons gebed, ons danken en bidden. In Christus' naam. Amen. Het laatste lied wat we vanavond willen zingen, dat is Psalm 107. En daarvan zingen wij het eerste couplet, 107:1. Verschijn in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.